Dit is Leerhuis Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Arnold Visser.
Beste luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis. Vandaag behandelen we de parasha met de titel Bo. Het is de 15e lezing in onze jaarlijkse cyclus. De hoofdtekst van deze parasha vinden we in Exodus 10, het eerste vers, maar ik lees ook het tweede daarop volgend. Er staat, de ene zegt tot Mozes, kom binnen of ga naar de farao, want ik heb zijn hart en het hart van zijn dienaren zwaar, oftewel onvermurmbaar gemaakt, zodat ik deze tekenen van mij in zijn midden kan verrichten. Met het doel dat je vertelt aan je kinderen en kleinkinderen wat ik in Egypte heb aangericht en wat mijn tekenen waren die ik onder hen verricht heb. Dan zult ge weten dat ik de ene ben. De schriftgedeelten die bij de parasha horen zijn uit de Torah-lezing Exodus 10, het eerste vers en dan tot en met hoofdstuk 13 vers 16... De Haftara-lezingen zijn uit Jeremia 46, 13 tot 28 en Jesaja 19, 1 tot 25. En de Tweede Testamentlezing is uit Romeinen 9, 14 tot 29. Zoals de hoofdtekst aangeeft, zit er iets nieuws voor het volk aan te komen, iets groots en zo bijzonder waar ze later hun kinderen en kleinkinderen over moeten blijven vertellen. Er staat een nieuw begin voor het volk Israël voor de deur. En die deur speelt letterlijk en symbolisch een belangrijke rol om toegang te krijgen tot dat nieuwe begin. We kunnen hier al gelijk de woorden van Yeshua citeren, die zei, ik ben de deur naar het koninkrijk van God. Iedereen die door deze deur naar binnen gaat, wordt gered en zal in en uitgaan en altijd voedsel vinden. De kinderen Israëls kregen van de ene via Mozes de opdracht om een teken aan de deurpost te geven. Door het bestrijken van beide deurposten en de bovendorpel werd zo de letter Get gevormd, dat de numerieke waarde heeft van het getal 8. Het getal dat aangeeft dat er een andere, een nieuwe tijd is aangebroken. Het slavenbestaan in Egypte nadert zijn einde. De eeuwige en aanwezige komt zijn volk bevrijden. Ook het Hebreeuwse woord gadash begint met de letter get. En het woord get is tevens nauw verbonden met het woord gai, dat leven betekent. Dat de Israëlieten de deurposten en de bovendorpel juist met bloed moesten bestrijken, dat was niet toevallig. We weten onder andere vanuit Genesis 9 vers 4 dat in het bloed het leven zit. Het teken voor de Israëlieten was dus, vertrouw erop dat de ene na deze plagen een nieuw begin gaat maken. Maar ook dat Yahweh de enige is, die zeggenschap heeft over de dood en het leven, over duisternis en het licht. Na de aanstaande bevrijding volgt dan dat nieuwe begin en kan de reis op weg naar het beloofde land aanvangen. Daar moet nog wel iets voor gebeuren, alvorens het volk, zo'n 600.000 weerbare mannen, zonder kroost meegerekend, met een zeer grote kudde dieren mag vertrekken. Dit dan na 430 jaar van slavernij en 10 zware plagen. Bij de laatste van die 3 plagen en de voorbereiding op de aanstaande bevrijding staan we stil en gaan we dat in deze parasha verder bespreken. Kom, ga je mee? Of zoals onze hoofdtekst in Exodus 10 vers 1 aangeeft. De ene zegt tot Mozes, kom binnen of ga naar de farao. Zoals we al wel eens eerder hebben genoemd, waren de plagen ook specifiek gericht om de onmacht van de vele goden van Egypte aan te tonen tegenover de suprematie van de ene. Elke plaag had ook als doel om het vertrouwen van de Egyptenaren in een bepaalde god weg te nemen. De laatste 3 plagen betreffen de sprinkhanen, de duisternis en de dood van alle eerstgeborenen. Dan hebben we het voor wat betreft de Egyptische goden over Set, de beschermer van de velden en de gewassen, Horus Ra, de zonnegod, en Amon Ra, de scheppergod. Mozes kondigde de 8e plaag aan, maar Farao wilde het volk niet in zijn geheel laten gaan. Zodoende kwam de plaag van de sprinkhaan over Egypte. Deze werd door de oostenwind gebracht en de sprinkhanen aten alles op wat na de hagelstorm was overgebleven. Deze plaag was zeer zwaar. En over deze plaag lezen we ook in het profetenboek Joël, waar staat dat zo'n plaag er nog nooit op de wereld is geweest. Wat opvalt is dat wanneer Farao voor de zoveelste keer zijn verontschuldigingen aanbiedt, de ene een grote westenwind laat komen die alle sprinkhanen het land uitwaait. Hierdoor kregen de Egyptenaren nog een probleem. Hun oogst was vernietigd door de hagel en de sprinkhanen. Normaal zouden ze de sprinkhanen nog hebben kunnen verzamelen als noodvoedsel. Maar zelfs dat kon niet. Deze waren weggewaaid. Het ligt dan ook voor de hand dat er een grote hongersnood aan stond te komen. In het boek Joël zien we een duidelijke beschrijving hoe desastreus zo'n sprinkhanenplaag is. Er staat, wat de knaagbek overliet, vrat de sprinkhaan op. Wat de sprinkhaan overliet, vrat de langpoot op. Wat de langpoot overliet, vrat de kaalvreter op. Ook in figuurlijke zin worden de sprinkhanenplagen in de schrift genoemd. Zo worden de Midianieten en de Amalekieten hiermee vergeleken, terwijl ook in Openbaring wordt geschreven over soldaten die als een sprinkhanenzwerm tevoorschijn komen. Wanneer we verder lezen staat er, toen de sprinkhanen naar Egypte kwamen en alles wat ze konden opaten, verzwakte de ziel van Farao. Hij riep Mozes en Aaron en erkende zijn zonde tegen de Eeuwige en tegen hen en vroeg om vergeving. Vraag hen vervolgens om hem van de sprinkhanenplaag te bevrijden. Dan zegt de Tora dat de Eeuwige zijn hart versterkte, zodat hij deed wat hij echt wilde, de zonen van Israël niet wegsturen. De Hebreeuwse tekst zegt niet dat de Eeuwige zijn hart verhardde, maar dat hij het versterkte. Dit leert ons dat berouw van Farao niet echt was. Hij toonde slechts oppervlakkig berouw om verlost te worden van de plaag. Maar toen de plaag voorbij was, ging zijn hart terug naar hetzelfde. Zijn berouw kwam niet uit zijn hart.
Sure.
Na de sprinkhanenplaag volgde de plaag van de duisternis. Gedurende 3 dagen van duisternis was het onmogelijk om elkaar te zien en was het onmogelijk om te bewegen. Niemand stond op van zijn plek. Het volk Israël had echter licht. De 3 plagen die we in deze parasha tegenkomen hebben allemaal duisternis als gemeenschappelijk thema. We lezen in Exodus 10 vers 15: en de sprinkhanen bedekten het oppervlak van de gehele aarde, zodat het land verdonkerd was. In Exodus 10 vers 21 staat: toen zei Jahwe tot Mozes: strek uw hand uit naar de hemel, opdat er duisternis over het land van Egypte kan zijn. Duisternis die zelfs kan worden gevoeld. In Exodus 12 vers 29 staat: en het gebeurde te middernacht dat Jahwe alle eerstgeborenen in het land van Egypte sloeg, van de eerstgeborene van Farao die op zijn troon zat, tot de eerstgeborene van de gevangene die in de kerken was, en alle eerstgeborenen van het vee. En de nadruk ligt hier dan op: en het gebeurde te middernacht. Wat is de betekenis van de nadruk op de duisternis? Voor de Egyptenaren was hun koning een levende godheid. Ra, de zongod, was een hoofdgod van Egypte en dat was de god van het licht. Volgens de Egyptenaren bereed Ra de zonwagen langs de hemel. Farao zag zich als de zoon van deze god. In het Hebreeuws staat het woord Ra voor kwaad. En dit zien we ook in onze tekst terug. In Exodus 10 vers 10 staat: dan zegt Farao tot hen: moet de ene evenzo bij u wezen gelijk ik u en uw kroost heen zend? Zie toch dat er kwaad op u loert tegenover uw aanschijn. We zien hier de confrontatie tussen de zonnegod van Egypte en het licht van de Almachtige. Zoals de apostel Paulus ons ook al waarschuwt in 2 Korinthe: licht is niet altijd wat wij denken, want Satan doet zich voor als een engel van licht. In Exodus 12 lezen we dat het allereerste gebod dat aan de natie van Israël wordt gegeven het opstellen van een kalender is die op de nieuwe maan is gebaseerd. Waarom komt dit eerste gebod? Waarom wordt ons te midden van de verlossing van Israël een gebod betreffende een nieuwe kalender gegeven? Egypte was een land waar de kalender de zon volgde. Door de manier te wijzigen waarop de tijd werd bepaald, was het alsof de Israëlieten zeiden: we hebben niets meer met die zongod Ra te maken. Deze nieuwe manier om de kalender volgens de maancycli aan te houden benadrukte een nieuwe manier van leven dat scherp in contrast zou staan met het leven in Egypte. Deze eerste maand van het jaar zou vrijheid van slavernij symboliseren. Het was de maand van loskoop en elk jaar zou naar Jahwe's uittocht en bevrijding worden verwezen. In Psalm 81 vers 3 lezen we: blaas de shofar op het tijdstip van de nieuwe maan, bij de volle maan op onze plechtige feestdag. Zoals we weten verandert de stand van de maan constant. Het gaat altijd door in fasen, van kleiner en kleiner worden naar groter en groter. Wanneer ze volledig verdwenen lijkt te zijn, is er opeens een omkeer, een wedergeboorte zouden we kunnen zeggen. Dit symboliseert ook de geschiedenis van het volk Israël. De maan gaat van volledig onzichtbaar tot volledig zichtbaar. De Israëlieten hebben periodes gehad wanneer hun sterkte aan allen zichtbaar was en periodes waarin hun aanwezigheid verduisterd was. Terwijl de Holocaust een periode van een onzichtbare maan en dat vertegenwoordigt, werd de oprichting van de staat Israël de maan opnieuw zichtbaar. Periodes van tragedie werden altijd door periodes van glorie gevolgd. De eerste dag van de maand is het begin van Jahwe's maankalender en bepaalt al zijn feestdagen. Het is interessant om op te merken dat veel van de feestdagen, Pesach en Sukkot en Purim, in het midden van de maan vallen, wanneer de maan het helderst is. Wanneer we de zonnekalender, januari tot december, volgen, dan missen we deze profetische beweging op aarde. Aangezien elk van zijn feesten repetities zijn voor de bruid om de bruidegom te ontmoeten. De profeet Jesaja beschrijft in vers 42, vers 5, de opdracht dat de Israëlieten verspreiders van het goddelijk licht moeten zijn. Zo zegt Yahweh, die de hemelen creëerde en ze uitrekte, die de aarde spreidde en wat eruit voortkomt, die aan de mensen daarop adem geeft en geest aan zij die erop wandelen. Ik, de ene, heb u in gerechtigheid geroepen en zal uw hand houden. Ik zal u bewaren en u als verbond aan de mensen geven, als een licht aan de niet-Joden. Om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de gevangenis te leiden, zij die in duisternis van het gevangenhuis zitten. De Israëlieten moesten een licht zijn voor de niet-Joden. De maan wordt vergeleken met de kinderen van Israël en we weten dat de maan niet zijn eigen licht schijnt, maar daarentegen het licht van de zon weerkaatst. Als wij een licht voor de wereld moeten zijn, welk licht moeten wij dan reflecteren? De schrift zegt in Spreuken 6 vers 23, want het gebod is een lamp en de Tora een licht. In 1 Johannes 1 vers 5, Adonai is licht en in hem is geheel geen duisternis. En Johannes 8 vers 12, dan sprak Yeshua weer tot hen, zeggend, ik ben het licht van de wereld. Hij die mij volgt zal niet in de duisternis wandelen, maar heeft het licht van het leven. Het licht is Yeshua, de levende Tora, en hij brengt licht naar de wereld. Zijn licht moeten we in een donkere wereld reflecteren, net zoals de maan de zon reflecteert. En zodoende worden wij dat licht voor de niet-Joden. Zo zien we dat al deze zaken in het gebod van de instelling van het nieuwe maanjaar daarin zijn opgenomen.
Stemmen geluid.
Natuurlijk is de grootste boodschap van onze parasha het verhaal van het Pesachlam. Het was het bloed van het lam dat tussen de slavernij en de redding van de Israëlieten stond. De instructies die Yahweh hen geeft, zullen de Israëlieten op hun reis van slavernij naar vrijheid voorbereiden. Enkel diegenen die actief hun vertrouwen in hem stelden, werden van de afschuwelijke, duistere, tiende plaag gespaard, het doden van de eerstgeborenen. In hoofdstuk 12 lezen we over de instelling van het Pascha, voordat de tiende en laatste plaag zal plaatsvinden. De ene beschermde het volk voor de eerste negen plagen, zonder dat zij hier iets voor hoefden te doen. Om voor de tiende plaag bewaard te worden, moesten zij de instructies van hem opvolgen. Wanneer een Israëliet dit niet zou doen, dan zou de tiende en laatste plaag niet aan zijn huisgezin voorbij gaan, ondanks dat hij nageslacht is van Abraham, Isaac en Jacob. We lezen in Exodus 12, spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende, op de tiende van deze maand moet een ieder voor zichzelf een lam nemen, naar gelang de huishoudens van hun vaders, een lam voor elk huishouden. De instructies waren eenvoudig en duidelijk. Op de tiende dag van de maand moest iedere familie een smetteloos lam uitkiezen. Op de veertiende dag van de maand moesten ze het slachten en het bloed op de deurposten van hun huizen smeren. Het bloed zou een teken zijn. God beloofde voorbij te gaan aan de met bloed gemarkeerde huizen. Het Hebreeuwse woord voor voorbijgaan is Pesach. Het bloed zal voor u een teken zijn op de huizen waar u woont. En als ik het bloed zie, zal ik u voorbijgaan. En geen plaag zal u overkomen om u te vernietigen wanneer ik het land van Egypte sla. Het Pesachlam was een offer, maar geen offer voor de zonde. Bij de bespreking van het Pesachlam vermeldt de Torah niets over zonde, belijdenis of verzoening. Niet elke soort dierenoffer was bedoeld om zonde weg te nemen. Het bloed van het Pesachlam was bedoeld als een teken voor God. Had hij echt een teken nodig? Wist hij niet welke huizen tot de Hebreeën behoorden? Waarom vond hij het nodig dat ze hun huizen met bloed merkten? Dit kan vergeleken worden met een vader die tegen zijn zoon zegt, we gaan een drukke straat oversteken, kijk naar beide kanten om te zien of er verkeer aankomt en vertel me wanneer het veilig is om over te steken. Waarom vertelde hij zijn zoon niet gewoon zelf wanneer het veilig was? Omdat hij wilde dat zijn zoon dit zelf ging zien, zodat dit geleerde hem later zou redden. Op een vergelijkbare manier wilde God zijn mensen vertrouwd maken met de concepten van het offer en de bloedverzoening, want op een dag zou hun leven ervan afhangen. Als het gewoon een kwestie was van een merkteken op het huis maken, zou het niet nodig zijn geweest om een gaaf lam te gebruiken, een die voor dat offer geschikt is, of zelfs om het bloed te gebruiken. Het ritueel van het bloed van het lam op Pesach voorzag Israël van een prachtige les om ons allen voor te bereiden op het begrijpen van het verzoenende werk van Yeshua. Elk jaar als we door de verhalen gaan van het slachten van het Pesachlam, de uittocht uit Egypte, de doortocht door de Rode Zee en de rest van de verhalen, zien we het verhaal van ons heil ontvouwd in de taal van de Torah. Het verhaal van het Paschalam is fundamenteel voor het begrijpen van het evangelie. Net zoals het Pascha gaaf moest zijn en foutloos, hebben we het zonderloos lam nodig om onze plaats in het oordeel in te nemen. Net zoals de bloedmarkeringen iedereen in het huis beschermde, mogen wij schuilen onder het bloed van Yeshua. We begonnen deze parasha met de aandacht te vestigen op de letter Get, die symbolisch aan de deurposten en bovendorpel werd aangebracht, de deur van bevrijding zogezegd. De Get die ook het getal 8 vertegenwoordigt. Later in Leviticus, waar Yikra, staan we stil bij de parasha Shemini, oftewel de 8e. En wordt ons nog meer duidelijk gemaakt over de betekenis van dit getal. En dat we op weg zijn naar de 8e dag. Een dag die ons zal vervullen met grote blijdschap, wanneer onze Vader in de hemel alles zal herstellen, zoals het bij het maken van de schepping bedoeld was. In die hoopvolle en blijde verwachting wens ik u allen een gezegende Shabbat Shalom.
We're praying the prayer with no reply. Words float off into the night. Couldn't cut our time with the sharpest knife. Oh, oh, God, forgive us. Silence isn't comfortable. Won't drive through peace and instant hope. Shallow faith, it has left us broke. Oh, oh, God, forgive us. Oh, oh, God, forgive us. We're slaves to our uncertainty. Help us with our unbelief. Oh, oh, God, forgive us. Young and old, black and white, rich and poor, there's no divide. You're the mighty, you're the powerless. Singing, oh, oh, God, forgive us. Oh, oh, God, forgive us. A slave to our uncertainty. Help us with our unbelief. Oh,
yes, we have ignored you. So busy doing your work that we forgot that this was for you. Arms wide to our homeless savior, but arms crossed to our homeless neighbor. On bended knee, unite us all, set us free.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op programma's.